De Heere is waarlijk opgestaan. Pasen 2020. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is de groet voor vandaag. Dat is een mond vol, vind je niet? Zeker wanneer je gewend bent om alleen maar hoi te zeggen of morgen. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is een begroeting die hoort bij Pasen. In de Russisch-Orthodoxe Kerk zeggen ze dat nog steeds tegen elkaar. Juist ook vandaag. Je kent het verhaal uit de Bijbel dat iedereen naar het graf van Jezus ging. En ze wisten precies waar hij begraven lag, allemaal een zakdoek bij zich om de tranen af te vegen en ook nog een emmer met zalf en kruiden. Iedereen bedroefd. En dan is alles leeg, open, weg. En de boodschappers van God vertellen het aan die bedroefde bezoekers. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dan gaan die vrouwen naar de discipelen en de discipelen naar elkaar en ze zeggen het als eerste. De Heer is echt waar opgestaan. Heb je de afgelopen woensdag de klokken ook gehoord? 'S Avonds, van 7 tot 7:15. Dat wilde eigenlijk ook zeggen dat we in deze onzekere tijd van vandaag gezond en morgen misschien wel ziek toch hoop hebben. En dat geluid van de klok wil ons wijzen op boven. We hebben hoop. Het wil troosten en bemoedigen. De Heere is echt waar opgestaan. We hebben een God die niet dood is, in het graf gebleven, maar hij leeft. Mooi, hè? Jezus leeft en wij met hem. Dat gaat verder dan paaseieren zoeken of verven. Dan een paashaas en alle geel en groen dat daarbij komt kijken. Jezus leeft, dat blijft. Dat is niet na vandaag of morgen weer voorbij. De steen is weg, het graf is leeg. Hij leeft, hij leeft. Pasen is ook echt zo'n feest om bij te zingen. Dat gaan we straks ook doen met elkaar, na de preek, aan het eind van de dienst. Misschien is het daarom vast goed wanneer je op toonhoogte opzoekt. Of uit je hoofd meezingen is ook mooi. We luisteren ook vanmorgen naar een gedicht van Nel Benschop. Het gedicht heet Onze Tijd. Maar het is misschien al wel 50 jaar oud. En dan vraag ik je, juist ook aan de kinderen, wanneer ik het voorlees, dan vraag ik je, wat zou vandaag geschreven kunnen zijn? Waarbij je denkt, hé, dat herken ik. Daar komt het. Onze tijd. Nee. Het is niet allemaal ellende en dreiging, angst en lelijkheid. Onheil dat niet is af te wenden. Het is geen uitzichtsloze tijd. Er zijn nog zoveel goede dingen. Er staan nog sterren aan de lucht. Er zijn nog bronnen die ontspringen uit donkere diepte. En de zucht van lentewinden in de bomen, de regendroppels op dor land, het zonlicht uitgestort in stromen, een liefdeskus, een vriendenhand. Ons leven is niet enkel vragen, terwijl er nooit een antwoord komt. Het is niet enkel lasten dragen, waaronder onze rug zich kromt. Er zijn nog wonderen te beleven. Het is niet alleen ons koel verstand, dat ons de richting aan moet geven. Het is Gods stem, het is Gods hand. We hoeven niet in het donker verder, in twijfel en onzekerheid, want voor ons gaat de goede herder, van wie ons zelfs de dood niet scheidt. Tja, onze tijd. Op deze eerste paasdagmorgen is het ook een mooi moment om ons geloof, ons houvast te belijden. We doen dat meestal met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die is mooi. Die ken je wel. Maar ook die ene apostel, Paulus, heeft daar mooie dingen beleden. En daar beleiden we met het oog op Pasen en met het oog op de dood van de dood, wat Paulus beleidt in 1 Korinthe 15. Luister maar. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Ja, de dood. Hij is je vriendje niet, een vijand. Vreselijk. Je hoort de verhalen van de doktoren uit het ziekenhuis en van de verpleegkundigen, hoe erg en aangrijpend het is dat mensen daar alleen, zonder familie, zonder bekenden, sterven. We gaan gauw naar Pasen en luisteren naar wat daarover geschreven staat in onze Bijbels. Lucas schreef het op in hoofdstuk 24. We lezen daarvan de verzen 1 tot en met 8. Lucas 24, de eerste 8 verzen. Lees je mee en kijk naar wat je opvalt. Daar gaan we. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die ze gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Ze vonden nu de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen, in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden, en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerde zich zijn woorden. Tot zover. Waar we vanmorgen een streep onder zetten, is dat laatste vers dat we lazen, vers 8. En zij herinnerden zich zijn woorden. Even voor de kinderen. Zij herinnerden zich zijn woorden. Herinneren. Dat is een beetje grote mensentaal. Her, dat betekent weer, opnieuw. En inneren, dat is te binnenbrengen. Je staat in de winkel. Je moest even een boodschap doen. Je moeder zei, ik schrijf het wel even voor je op een briefje. Maar jij zei, nee, dat onthoud ik wel. Dat weet ik nog wel, wanneer ik straks in de winkel kom. 1 pak melk en 1 pot chocopasta. Nou, je kunt de boodschappen bijna wel dromen. Opschrijven, kom nou. Ah, daar loopt een klasgenootje van je. Je roept, Jan, Jan! Jan draait zich om, ziet jou, steekt zomaar over. De automobilist gaat boven op zijn remmen staan. Wat een gepiep! Net mis. Kijk toch ook uit, Jan. Ja, maar jij riep. Wat liep alles goed af. Nu naar de winkel. Wat moest ik? 1 plak melk, chocola en... Nee. Pasta voor het warme... Ik weet het niet meer. Ik herinner het me niet meer. Had ik nou toch maar de woorden op een briefje? Had ik nu toch maar beter thuis geluisterd? Had ik vergeten. Vergeten en herinneren, dat hoort bij elkaar. Herinneren is er ook om het niet te vergeten. En er zijn dingen, zaken, die het onthouden waard zijn, zoals Jezus leeft. En daar gaan we nu over nadenken in de preek. Het was het begin van deze week. Ik las een stukje in de krant. Daar werd geschreven, de rolgordijnen voor de ramen van de bijzalen van de kerk zijn gesloten. De koster heeft de sleutels overhandigd aan de begrafenisondernemer. Achter de gordijnen zijn lichamen opgebaard van mensen uit de stad die zijn overleden aan corona. Ik las dat stukje voor thuis. En toen kwam de vraag: is dit Italië of Spanje? Ik zeg: dit is Nederland. Dit is Hasselt. Tja, je zoekt dat ver van je bed vandaan. Maar het is om de hoek. Je eigen land. De rolgordijnen voor de ramen van de bijzalen van de kerk zijn gesloten. De koster heeft de sleutels overhandigd aan de begrafenisondernemer. Achter de gordijnen zijn lichamen opgebaard van mensen uit de stad die zijn overleden aan corona. Die ene zin bleef bij me haken. De koster heeft de sleutels overhandigd aan de begrafenisondernemer. Die ene zin bleef bij me haken. En tegelijkertijd botste die ene zin bij me. Die stuitte me tegen de borst. Ik dacht: dit kan helemaal niet. Dit mag helemaal niet. Dat de koster de sleutels heeft overhandigd aan de begrafenisondernemer. Dat de kerk wordt overgegeven aan het graf. Het leven aan de dood. Dat bestaat niet. Ook al moet dat misschien nu wel even zo. Ik begrijp het wel. Maar het begin van deze week, hè? Begin van de week die via een Goede Vrijdag moest gaan uitlopen op Pasen. Waarop we het uitjubelen. De Heer is waarlijk opgestaan. Houden we er wel rekening mee? De Heere is waarlijk opgestaan. En gaan we er nog van uit? De Heere is waarlijk opgestaan. En gaan we er ook voor? De Heere is waarlijk opgestaan. Of is er zoveel in mijn leven dat mij in beslag neemt? Dat me meesleurt? Dat mijn doen en laten bepaalt, dat de Heere waarlijk opgestaan is, een bijzin is geworden. Daar hebben we het later nog wel eens over. Nu eerst wat anders. Andere zaken die mij raken. Dat zag je ook gebeuren in dat stukje dat we net met elkaar gelezen hebben uit de Bijbel. Zij worden ze genoemd en ze worden zij genoemd. De vrouwen in het gevolg van Jezus. Hun echte identiteit komt pas tevoorschijn in vers 10, wanneer ze met Pasen geconfronteerd zijn. Voor die tijd is het net of ze uit de wind worden gehouden. Naamloos leven ze hun ding tegemoet. Hun ding. Ze hebben specerijen klaargemaakt om het ontzielde lichaam van hun geliefde meester te gaan verzorgen. Ja, dat hoorde erbij. Dat deed je gewoon. Het was het laatste. Het laatste wat je aan de dag kon leggen. Waar deze vrouwen zich in de andere evangeliën zorgen maken over de steen die het graf afgesloten hield, daar wordt het hier in Lucas haast feestelijk, triomfantelijk gemeld. Weg! Afgewenteld! En dat geeft hen vrij toegang tot het graf, om daar hun werk te gaan verrichten. Mis, zeg ik. Mis. Het lichaam van de Heere Jezus vinden ze daar niet. dat troffen ze daar niet aan. Ja, maar ze hadden het zelf gezien. Zelf gezien hoe zijn lichaam van het kruis was gehaald op vrijdagavond en in het graf was neergelegd. Zelf gezien, getuigen waren ze ervan geweest. En dit getuigt er maar weer van dat Pasen sterker is dan mijn gedachten. Dat Pasen sterker is dan jouw idee. Dat Pasen machtiger is dan dat ik Jezus vast zou willen houden om hem te conserveren in een graf. Jezus opstanding uit de dood, dat kun je niet voor zijn. Dat ben ik niet de baas. Dat is mij de baas. En dat heeft mij alles te zeggen. Dat bepaalt mijn doen en laten. Elke dag lezen we de cijfers van het RIVM over nieuwe coronagevallen, over overledenen, over intensive care patiënten. Ik weet niet wat het u doet, maar ook al vlakt het allemaal wat af, ik word er nog niet vrolijk van. Maar waar ik wel vrolijk van word, dat is Pasen, dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan, dat hij de dood heeft overwonnen. Leven in een wereld zonder Pasen, dat is geen leven. Dat is doorgaan op een doodlopende weg. Dat eindigt in een graf waar niets te beleven valt. Ik heb natuurlijk makkelijk praten. Maar waarom doen mensen dat? Waarom doe ik dat? Omdat het me allemaal overrompeld heeft? Omdat het me allemaal te veel geworden is? Omdat je verdriet niet moet onderschatten? Omdat misschien wel doodsangst je op de hielen zit? Kan allemaal. Ik moet in zulke situaties vaak terugdenken aan de geschiedenis die Jezus meemaakt, samen met zijn leerlingen, terwijl ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten, heel letterlijk. In hetzelfde schuitje. Wind en golven staan hen naar het leven niet te weinig. Misschien herken je dat wel. Ook al ben je in het geheel mogelijk geen watertoerist. Het kan je ook overkomen met al je schaapjes op het droge. Net zo goed. Dat het water je tot aan de lippen stijgt. En waar is God? Waar is God dan? En de Heere Jezus? Jezus, hij slaapt. In datzelfde schuitje met zijn discipelen slaapt hij. Kun je je haast niet voorstellen? Op een oorkussen? Ja, begrijpelijk, dan heb je het niet meer. Je roept met z'n allen tot de meester. Help, we vergaan. Doet u dat niet? Ja, natuurlijk wel. Hij is de wind en de storm de baas. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Maar dan stelt Jezus die uiterst kritische vraag, als alles weer in rustiger vaarwater terechtgekomen is. Hoe zit het nou met je geloof? Wat is nou je houvast? Je troost? In leven en in sterven? Waar ben je druk mee? druk mee geweest. Heb je geen geloof? Ja, maar... Weet je, geloof begint niet en nooit bij ik denk of ik voel. Geloof richt zich op het woord en de weg en het werk van de Heere Jezus Christus. Als je daar niet mee begint, dan is het eind echt zoek. Dat zie je hier in Lucas 24, wat zich voor je ogen afspeelt. Een geloof dat niet start bij wat Jezus heeft gezegd, dat bereikt de finish niet. Dan ben je in feite alleen maar in eigen kracht bezig. Dan kun je weliswaar voor dag en dauw erop uitgaan, naar de graftuin, maar je vindt er nooit wat je dacht te zullen vinden. Hoe dat komt? Omdat Jezus leeft. Hij is opgestaan. En dat had jij kunnen weten. Hoezo dan? Nou, door Jezus' woorden serieus te nemen en die niet te laten verdringen door welke golven en stormen en stromen en overstromingen ook. Die zijn er wel. Ik ontken dat niet. En die manifesteren zich ook. Ontken ik ook niet. Maar het geloof grijpt daarboven uit. Het geloof vindt hou vast aan wat gezegd, of persoonlijker, in wat mij toegezegd is. Om eigenlijk die verwarring bij de vrouwen wat duidelijk te maken, is het daar de evangelist Lucas die twee woorden gebruikt, die in het Grieks van diezelfde woorden afstammen. Dat is het woord voor graf. Mnemeion staat er dan. Mnemeion, het graf. Het grafmonument. Als voorwerp om de herinnering aan iemand of aan iets levend te houden. Een gedenkteken. Monument. En dat andere woord, dat zit hem in het gebruikte werkwoord, voordat zij zich herinneren, mnaomai in het Grieks. Mnaomai. Mnemeion, mnaomai. Je de woorden van Jezus herinneren, dat zijn woorden, gesproken door hem, bij leven en welzijn, en bij leven en lijden, dat zijn woorden die je niet voeren naar het graf of in het graf, maar langs het graf, door het graf, dwars door het graf heen. Wanneer je je de woorden van Jezus herinnert die hij heeft gesproken, ja, dan is dat achteraf, dan is dat nadien, oh ja, dat is waar ook. Dat heeft hij ooit eens gezegd. Ooit eens. Bij herhaling hoor. Maar misschien was je te druk. Meer met jezelf doende dan met Jezus. Wel erbij, maar niet bij de les. Terwijl die lessen van het Koninkrijk van God zo verschrikkelijk belangrijk zijn voor nu en straks en voor eeuwig. Zo gaat dat toch? Herinneringen die komen later. En dan kun je je misschien wel voor het hoofd slaan. Jongen, dat ik daar niet aan heb gedacht. Dat ik dat nou toch vergeten ben. Maar dat is achteraf. Maar nog niet te laat. Daar sta je dan. Met al je spulletjes voor de laatste eer in een leeg graf. Jawel, in een leeg graf, want de Heere is echt waar opgestaan. dan schrik ik van mezelf. Waar was ik dan mee bezig? Misschien wel met die ene regel. De koster heeft de sleutels overhandigd aan de begrafenisondernemer. Maar ik was blijkbaar vergeten dat Jezus heeft gezegd: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Je leest dat in Openbaring 1, de versen 17 en 18. Herinneringen bij een leeg graf. Laat wat Jezus je gezegd heeft je tot troost zijn, tot bemoediging, misschien wel tot vermaning. Wie zal het zeggen? Nu en morgen weer. Maar dat we Pasen nooit vergeten, in welke tijd we ook terechtgekomen zijn. Laat het je Pasen niet laten ondersneeuwen of onder het stof in de vergetelheid van de herinnering geraken. Pasen is nu. Bepaalt je leven nu. Je zeggen en beleiden nu en in de toekomst. En dat is een kwestie van volhouden, wat ik van mezelf nooit kan. Maar horend naar Jezus woord, daaruit lezend, daaruit levend, daarop terend, daarin groeiend en ziende op de opgestane Christus, kan het, mag het, gaat het, hem ter eer. De koster heeft de sleutels overhandigd aan de begrafenisondernemer. Triest, we leven mee. Maar er is meer, eeuwig meer. Jezus heeft de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dat geeft opening. Dat is Pasen. Hij leeft. Ik zal leven en wel zijn. Amen. Pasen is een werkelijkheid. En tegelijkertijd een onbegrijpelijke ervaring. Onbegrepen ook. Er komt er nog zo een. Eens als de bazuinen klinken. Dat heeft immers alles met Pasen, met de levende Heere Jezus Christus te maken. Als Jezus weer verschijnt, dan vraagt Hij jou en u en mij, wat heb je gedaan met mij als levende paasvorst? Daarvan gaan we nu samen zingen op toonhoogte 327, de verzen 1, 2 en 6. Eens als de bazuinen klinken, scheurt het voorhang van de wolken. Heer, dan is de dood verzwolgen. Ja, van die dag kan niemand weten, maar het woord, de Bijbel, drijft ons aan tot spoed. We gaan nu samen danken en bidden. En tegen het eind van het gebed zal er weer een stiltemoment zijn, waarop u en jij ieder voor zich de namen kunnen noemen van hen die ons na aan het hart liggen, of anderszins. En tenslotte sluiten we af met samen het gebed hardop te bidden dat de Heer Jezus ons naliet. We zullen bidden. Heere onze God, u bent van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Dat gaat ons begrip te boven, gekluisterd aan de tijd, als dat wij zitten. U gaat de dood, het graf, te boven en te buiten. We zien het, maar wij doorgronden het niet. We mogen ons verwonderen daarover, met Pasen en daarna, altijd weer. We moeten u belijden dat wij zo gemakkelijk verstenen in ons geloof en makkelijk meer waarde hechten aan een steen, een sluitsteen, een grafsteen, dan dat we hangen aan uw woord en daar houvast aan houden. Vergeef ons dat we soms meer geloven in de dood dan in de levensvorst, in hem die de dood met voeten trad en triomferend het lege graf achter zich liet. Om hem gaat het ons. Om hem is het u begonnen. En daarom mag het ook ons om hem te doen zijn, altijd weer, in leven en in sterven. We belijden u dit in een wereld waarin ook staatshoofden ziek worden en mensen komen te overlijden, van hoge kom af en van lage staat. Die laatste vijand, hij schuwt niets en niemandal. Maar het is Pasen geweest en Pasen geworden. U bent overwinnaar, vol macht en majesteit. En eenmaal, als de graven openbreken, en alle tong en alle knie zal knielend u belijden, dan kunnen wij ook nu alvast niet achterblijven, of achterwege laten, wat u hebt bekendgemaakt, de sleutels te hebben. Hoe heerlijk is het om ons dat te herinneren, om het nooit te vergeten, ook vandaag de dag niet. We dragen onverminderd aan u op alle helpende handen rondom allen die hulp nodig hebben. Handen van artsen en verpleging, verzorging en mantelzorg, van schoolkinderen en ouders, van politie en ambulancepersoneel, GGD en brandweer, maar ook allen die niet genoemd zijn, maar die de hectiek van het gevecht in deze strijd dag in, dag uit aan den lijve ondervinden. Laat er middelen gevonden mogen worden, o God, om het vreselijke virus te lijf te gaan, een vijand. Zorg voor allen die ons besturen en regeren. Wat komt het aan op wijsheid en inzicht? En schenk het, o God, tot heil, tot welzijn van ons volk. We bidden u voor onze kwetsbare naasten, die het juist zo moeilijk hebben nu, dak- en thuislozen. Mensen in eenzaamheid, die misschien wel zeggen, ik heb geen mens. We danken u voor nieuw leven dat geboren werd bij Erik Jan en Marja Nagel. Amy zag in de afgelopen week het levenslicht. Help deze ouders om hun dochter voor te gaan, achter de Heere Jezus Christus aan, hem ter eer en hen tot vreugde. We dragen degenen die ziek zijn uit de gemeente aan u op. We denken aan Wouter van de Westering. We denken aan Roel van Beuzichem, die thuis kwam en zo goed vooruit mag gaan. We dragen mevrouw Jansen van Eldik uit Elim aan u op. Wees haar nabij, ook bij het minder worden. Gedenk allen, ook in onze gemeente, behept met het virus, jongeren en ouders en ouderen. Bij u, Heer, is de levensbron altijd geweest. Gedenk degene die behandelingen of kuren ondergaan, die wachten op uitslagen. We dragen alle aan u op die rouw dragen van zeer recent of van lange tijd geleden. En doe ons altijd maar weer beseffen dat u sterker bent dan de dood, dat u tranen droogt, dat u troost als geen ander. We dragen de wereld aan u op, die zucht en kraakt in al haar voegen. Voer ons heen naar uw toekomst, naar eens als de bazuinen klinken, om weethebbend van, gelovend in de opgestane paasvorst, hem te ontmoeten zonder vrees, vol vrezen, opdat nu en straks en altijd weer u toekomt alle eer, alle lof en alle aanbidding. We zijn nu enkele momenten stil om in de stilte van het moment de namen te noemen van hen die we op het hart hebben. Om te besluiten met het gebed dat uw Zoon ons leerde, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De diaconie en de kerkrentmeesters zouden het fijn vinden wanneer de collecten ook doorgang konden vinden, net zoals op zondag. Maar ook gelet op de omstandigheden wel aangepast. Er zijn mogelijkheden om te collecteren. U leest erover in het kerkblad en op de site. Heel handig om daar eens naar te kijken. U en jij, we hebben daar heel de week de tijd voor. Maar dan ook om daadwerkelijk wat af te staan van wat ons werd geschonken. Deze dagen vraagt de paascollecte van de IZB uw aandacht, als ook de kerkrentmeesters en het jeugdwerk. Aanbevolen, dubbel aanbevolen. Ik zie een graf wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Het graf waar Jezus op zou staan, is aan zijn eind gekomen. Hij overwon, de sterke held. Dood ligt aan zijn voeten, neergeveld. De jubel van het open graf is wat mijn heiland mij meegaf. Zijn zegen krijg je mee en aansluitend zingen we U zij de glorie. Dat is op toonhoogte 110. U zij de glorie, opgestane Heer. Vanavond om 6:30 mogen we elkaar weer ontmoeten rond het woord, als ook morgenochtend weer, om 10:00. Ik wens u en jou Pasen op zijn best, met de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij leeft. De liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.